We gaan weer terug naar Amos, waar wij eigenlijk nog steeds zijn in de inleiding van dat Bijbelboek. En waar wij na een inleiding met profetieën over allerlei buurvolken van Israël uiteindelijk terechtkwamen in hoofdstuk 2 bij profetieën over Israël als zodanig. Dat wil zeggen over Juda en ook over Israël. Want daar gaat dan toch verder het hele Bijbelboek over eigenlijk. Over oordelen die van Gods wegen worden aangekondigd aan Israël. Al moet gezegd worden dat ze gericht zijn primair aan de 10 stammen, want het is een optreden van Amos onder de 10 immers. Maar het handelt in het algemeen over geheel Israël. En dat is ook wat gezegd wordt in hoofdstuk 3, want daar komen wij inmiddels terecht. In hoofdstuk 3 hoort dit woord dat de Heere tegen u lieden spreekt. Gij kinderen, zonen zal er wel staan, gij kinderen van Israël, namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd. Zodat hier weliswaar staat Israël, en het ligt voor de hand te denken vanwege de hele aard van dit boek en de plaats waar het gesproken wordt, om zo te zeggen. Dat bedoeld worden de 10 stammen van Israël, maar het wordt meteen gecorrigeerd en er wordt gezegd het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd. En daar hebben we het vorige keer dus ook over gehad. Dat wil zeggen, we hebben erover gesproken dat wij hier profetieën vinden waarvan blijkt, in het algemeen uit het samenhang, dat deze profetieën wellicht een vervulling zouden hebben in de dagen van Amos of kort daarna. Maar uit het verband blijkt dat dat niet het geval is. Dat wil zeggen, het is misschien het geval, maar ze zullen een vervulling hebben in de toekomst, in de dagen van de dag des Heren, met de uitdrukking uit hoofdstuk 5 bijvoorbeeld, namelijk in verband met de komst van de Messias en in het bijzonder ook de wederkomst uiteraard van Christus, zodat deze profetieën feitelijk ook nog toekomst zijn. Wij zijn er wellicht aan gewend, hoop ik tenminste, dat wij nogal wat profetieën in de Bijbel hebben over Juda, over het Joodse volk, over het Jeruzalem, dan wel over uw volk en uw heilige stad, die van Daniel, dus inderdaad Juda. Maar neem niet weg dat we ze net zo goed hebben over de 10 stammen, of gewoon over geheel Israël, alle 12 stammen van Israël. Zie. Want hoe dan ook, in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus, zou oordeel komen over de volkeren. Zo noemen wij dat gewoonlijk ook, het oordeel over de volkeren. In de dagen van de wederkomst van Christus, de negatieve manier om het te zeggen is de grote verdrukking. Want daar komt het in de praktijk voor een belangrijk deel op neer. Maar die oordelen zouden komen over alle volkeren der aarde, en dat is dus beginnend bij Juda, dat wordt specifiek meerdere malen vermeld en strikt genomen, daar gaat Daniel 9 dus over. Hè? De profetie over de 70 weken. Die profetie is gerelateerd aan het volk van Daniel, uw volk en uw heilige stad. In het bijzonder gerelateerd zelfs aan Jeruzalem. Maar neem niet weg dat daarna die oordelen ook de buurvolken zouden treffen. Omdat het expliciet vermeld wordt bij gelegenheid. Maar dat betekent ook dat dergelijke oordelen zullen komen over de 10 stammen van Israël. En daar gaat het hier ook over. Dat wil zeggen, ook hoofdstuk 3 is feitelijk nog als een soort van inleiding te beschouwen. Maar ik moet er meteen ook aan toevoegen dat deze profetieën weliswaar hier en daar gedetailleerde taal gebruiken, maar dat wil nog niet zeggen dat het gedetailleerde profetieën zijn. Daar kom je, wat dat betreft, kom je niet zo ver met dit Bijbelboek. wat besproken wordt, is toch tamelijk in het algemeen dat zo'n oordeel komt en waarom het komt en dat soort zaken meer. En dat de heer nou eenmaal niet met zich laat spotten. En dat juist omdat Israël het uitverkoren volk is, juist daarom zou er oordeel over komen. Dat vind ik altijd een leuke voor de Calvinisten onder ons, denk ik altijd. Daar hebben ze weer iets om over na te denken. Maar terug naar Amos 3 vers 1. Hoor dit woord dat de Heere tegen jullie de spreekt. Gij kinderen van Israël, namelijk tegen het ganse geslacht, dat is dus het hele volk in dit geval. Hè? Een geslacht is niet noodzakelijk meteen ook een volk of een natie, het kan ook een deel ervan zijn, maar hier is het meteen de hele natie. Namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd. Zeggende, want dit zijn de woorden, vers 2, zijn woorden die de Heer sprak, of als het ware sprak, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Namelijk, uit alle geslachten des aardbodems heb ik u lieden alleen gekend. Daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Juist omdat Israël dat uitverkoren volk is, komt juist over dat volk een oordeel. Want de uitdrukking, ik heb u lieden alleen gekend, wil niet maar zeggen natuurlijk, ik wist wie u was. Alsof de heer verder niet wist wat er op de aarde omging en niet wist wie die andere volkeren waren. Wat dwaas. Hier zie je dus ook treffend geïllustreerd dat kennen betekent deel hebben aan, gemeenschap hebben met, communicatie hebben met, hè? En dat is gemeenschap immers. De Heer heeft namelijk specifiek gesproken tot, gesproken met en gehandeld met Israël. Dat is de reden waarom Israël wordt aangeduid als het uitverkoren volk. Een misverstand is dat dat betekent dat elke Israëliet dus behouden wordt, alsof uitverkiezing per definitie zou zijn uitverkiezing tot het eeuwige leven of iets dergelijks. Dat is niet zo. Alleen gelovigen zijn uitverkoren tot eeuwig leven. Maar Israël was uitverkoren om priesterlijk volk te zijn. That's it. En heeft met eeuwige zaligheid helemaal niets van doen. Allemaal begripsverwarring. Maar de Heer heeft Israël geformeerd en verlost uit Egypte. En sindsdien heeft hij dat volk gekend. Dat wil zeggen, als God sprak, sprak hij tot Israël. Er is wellicht hier en daar een uitzondering te vinden. Maar dan toch maar hele kleine uitzonderingen. Want dit is de gangbare situatie. Dat al wat God spreekt, spreekt hij tot, maar ook via Israël. Dat laatste, dat dringt ik was ook niet door. Hè. U weet, er wordt nog wel eens geredeneerd van, ja, de Heer zegt dat wel, maar tot wie zegt hij dat? Zegt hij tot Israël, dat is niet voor ons. Dan moet ik u zeggen, als je bewezen hebt dat de Heer het tot Israël gezegd heeft, heb je daarmee helemaal niks bewezen. Je hebt alleen aangetoond of geïllustreerd, niet eens bewezen, maar je hebt geïllustreerd dat Israël dat koninklijke en priesterlijke volk is, via het welk God zijn werk zou doen en via hij tot de overige volkeren ook zou spreken. Het zou vreemd zijn als het niet tot Israël gericht was. Hè? Aan hun zijn de woorden Gods immers toebetrouwd, dus het is altijd aan hun gezegd. Daar is verder niks mee beargumenteerd of wat dan ook. Er vallen verder ook geen conclusies uit te trekken. Het is wat we sinds de uittocht uit Egypte mochten verwachten. Aan hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, want het is dat volk van priesters. Met een priesterlijke bediening, God gaf hen zijn woord en dat is het dan. Ik bedoel dit, als je uit Jeremia 31 zelfs kunt besluiten dat de Heer tot Israël zei, en over Israël zelfs zei, ik zal met Israël en Juda een nieuw verbond sluiten enzovoorts, dan heb je daarmee niet bewezen dat de Heer niet een nieuw verbond zou sluiten met andere volkeren. Toen zei iemand, ja, maar hij had toch geen oud verbond met de andere volken? Dan zeg ik, nee, dat doet er niet toe. Hij maakt een nieuw verbond en hij zou het sluiten met wie hij wil. Met Israël inderdaad, dat staat daar. Maar in het algemeen wordt gezegd dat hij dat sluit met gelovigen. ongeacht de afstamming, ongeacht wie zij zijn. Dus ook met heidenen. Moeilijker is dat niet. Je moet goed oppassen met dat soort zaken, met dat geredeneren. Hier staat, uit alle geslachten van de aardbodem heb ik jullie de alleen gekend. Dat wil zeggen, de Heer wandelde in gemeenschap met het volk. Hij liet zich er ook bij noemen. Hè. Hij was niet alleen de God van Abraham, Isaac en Jacob, maar in het bijzonder ook de God van Israël. Onder de naam Jehovah, en iedereen weet dat tot vandaag, Jehovah is de God van Israël. Of wat er van over is, de Joden in onze dagen dan, hè. Maar juist omdat dat zo is, zegt de Heer, daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Het bijzondere van de uitspraak is natuurlijk toch dat die staat tegenover de uitspraken over het nieuwe verbond. Daar staat precies het tegenovergestelde namelijk. Over het nieuwe verbond staat, ik zal uw ongerechtigheden, uw zonden enzovoorts wegdoen, ik zal ze niet meer gedenken. Dat staat ook in Jeremia 31, aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 8. Maar het nieuwe verbond, ja, dat wordt gesloten slechts met gelovigen. En als men niet gelovig is, dan ligt de situatie, zoals hier vermeld in Amos 3, vers 2. Ik zal uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Welke die ongerechtigheden zijn, daar gaat een groot deel van dit Bijbelboek over. Maar je kan ze samenvatten en zeggen, ze luisterden niet naar het woord van de Heer. En dat kennen wij onder één term, dat heet ongeloof. Kan nog korter, dan heet het zonde. Het is mis, heet dat, hè. Maar juist omdat zij dat woord Gods kennen, of juist omdat de Heer tot hen gesproken heeft, juist daarom valt hen hun ongerechtigheid te verwijten. Zij kunnen niet zeggen, wij wisten niet beter. Ze wisten wel beter, ze hadden dat woord van God. Andere plaatsen zeggen dat als God gaat oordelen, de volkeren gaat oordelen, zal het beginnen bij het huis Gods. Wordt het Nieuwe Testament zelfs aangehaald en zelfs in verband gebracht met de gemeente. Maar hij begint bij zijn eigen volk, dat wat hem het meest nastaat, uiteraard. Helaas zijn er velen die juist denken dat omdat het uitverkoren volk is, zal het aan die oordelen ontkomen. Maar dat is precies andersom. Juist over die oordelen staat, zij zullen het geenszins ontvlieden. En ik zal u onder de roede doen doorgaan. Ik zal verwoesting over u brengen en het is vast besloten en dat soort zaken. Eveneens onder andere uit Daniël hoofdstuk 9. Maar juist omdat het uitverkoren volk is, daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Dat wil zeggen oordelen, want dat is wat bezoeken betekent. Nou ja, eigenlijk betekent het zoveel als straffen, hè? Daar komt het op neer. Bezoeken is natuurlijk goed, dat is een goede term, maar het betekent wel als de Heer op bezoek komt, om het woord dan maar letterlijk te nemen, dan zwaait er wat. En daarom hopen ze dat hij niet komt en dat het altijd zo blijft dat ze de Heer zullen verwachten, de komst van de Messias. Maar hij moet het niet in zijn hoofd halen ook daadwerkelijk te komen, want ja, dat is niet zo prettig. En dat is niet alleen Joods, dat is christelijk ook nog, hè, zo'n opvatting. Men gelooft in een God die gereed staat om te oordelen de levende en de doden, maar men vertrouwt erop dat het nooit zal gebeuren. Maar men gelooft er wel in. Volgens de officiële belijdenis, hè? Kan nog heel lang duren, spreekt men dan hoopvol. Ja. Maar het gaat gebeuren. Daarna krijgen we een lange introductie. Een introductie eigenlijk naar vers 7 toe. Waar staat, zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat zij bijeengekomen zijn. Nou ja, en meer van dat soort zinnen. Als je dat leest, dan denk je, wat gaat het in hemelsnaam over? En wanneer gaat het verhaal weer verder? Want het duurt nogal even. Maar de gedachte is een heel simpele. De gedachte is deze, dat bepaalde zaken hebben nou eenmaal een oorzaak. Moet ergens vandaan komen, moet een aanleiding tot het een en ander zijn. En als twee tezamen wandelen, dan weet je, dan moeten ze elkaar ergens ontmoet hebben. Ze moeten bij elkaar gekomen zijn. Het gevolg is dat ze daarna samen optrekken, enzovoorts. De wereld hangt aan elkaar van oorzaak en gevolg, uiteraard. En waar het hier naartoe gaat, is, als ik het vereenvoudig, de gedachte dat aangezien God gesproken heeft, zal er geprofiteerd worden. Maar ook, aangezien God gesproken heeft, zal er oordeel komen, omdat men zich aan het woord niet houdt. Enzovoort. Logischerwijze, dat kan niet missen. Oorzaak en gevolg. Zullen twee tezamen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn, zal een leeuw brullen in het woud als hij geen roof heeft. Hij brult dus pas als hij roof heeft, is de gedachte. En het wordt herhaald, zal een jonge leeuw, het staat twee keer hetzelfde eigenlijk, maar in het Hebreeuws zijn nogal wat woorden voor een leeuw. Hoe dat komt weet ik ook niet, want schijnt dat in het hele land al in geen eeuwen geen leeuwen meer voorkomen. Maar ze hadden nogal wat woorden voor leeuw. En een daarvan wordt dan maar vertaald met jonge leeuw. Vooruit dan. Zal een leeuw brullen in het woud als hij geen roof heeft? Dat wil zeggen, eerst moet hij roof hebben en dan brult hij. Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij dat hij iets gevangen heeft? Hetzelfde dus, hè? Zal een vogel in de strik op de aarde vallen als er geen strik voor hem is? Het schijnt dat als je het netjes vertaalt, dat er eigenlijk dat het nog veel ingewikkelder staat dan het nu staat hier. Maar ja, dan moet ons weer uitgelegd worden hoe men vroeger vogels ving enzovoorts. Hè. Dus ik laat dat maar voor wat het is, omdat het er verder ook niks toe doet. Maar als een vogel in een strik op aarde valt, ja, dan is dat omdat hij in die strik terechtgekomen is, uiteraard. Dus het gaat over een klapnet. En dat net valt neer. En het vogeltje ook, hè. Het vogeltje gaat ergens op zitten en dan op een draadje of zo. En dat draadje dat trekt dat net om, zal ik maar zeggen. Daar komt het ongeveer op neer. Nou goed. En dan komt het net op het vogeltje neer, zal ik maar zeggen. Zoiets. He? Zal men de strik van de aardbodem opnemen als men ganselijk niet heeft gevangen? Nee, de strik laat je staan totdat er een konijn in zit. Waarschijnlijk gaat het over vogels, de strik van de vogelvanger. Maar wij gebruiken strikken van koperdraad. Dat is te duur tegenwoordig, geloof ik. Maar om konijnen te vangen, weet u wel, hè. Of we zetten vallen neer voor de muis, weet je veel. En je laat dat ding staan, tenzij dat er eerst wat in gevangen is. Dat is het hele verhaal, hè. Oorzaak en gevolg. Vers 6, dan wordt iets zwaarder. Zal de bazuin in de stad geblazen worden, dat het volk niet sidderen, met andere woorden, als de bazuin in de stad geblazen wordt, dan begint het volk te sidderen. Ja, dat is vandaag om 12:00. Toen had ik iemand aan de telefoon aan de andere kant van het land. En bij mij, zowel als bij hem, gingen de sirenes af enzovoort. Hè. Dat moet op de eerste maandag van de maand, geloof ik. Om 12:00, ik weet niet waarom, om te kijken of die dingen het nog doen, geloof ik. Ja, nou goed. Dat werkte dus, maar het blazen van de bazuin heeft het doel alarm te geven. Nou goed. En dan gaat het volk sidderen, dat is het idee, hè? Dat is oorzaak en gevolg. En daarna zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heere niet doet. Die wordt iets moeilijker, in ieder geval voor die Israëlieten, waarbij het kwaad in de stad blijkbaar veroorzaakt wordt door de Heer zelf. Onder kwaad niet noodzakelijk te verstaan zonde, dat weet u, hè? Laat staan ongerechtigheid. Kwaad is gewoon bad luck, hoe zeggen ze iets in het Nederlands? Pech, ja, kan ook, ja, zoiets. het kwaad. In Jesaja staat dat de Heer het kwaad schept. En er zijn er die maken ervan dat de Heer de zonde geschapen heeft. Want dat staat daar dan toch. Maar dat staat er helemaal niet. Hij schept het kwaad. Er staat ook bij wat het is trouwens. Namelijk het oordeel van de ballingschap. Dan gaat het daarover. Wat is het? Jesaja 45, meen ik. Zo uit het hoofd.
Hè?
Je hebt nog gelijk ook. Ja. Staat erbij. Ja, ik lees nooit de kleine lettertjes. Ja, dat staat er zelfs bij, ja. Goed, dat staat daar dus. Ik schep het goede en ik schep het kwade, enzovoorts. En men heeft ervan gemaakt dat het kwade per definitie de zonde is. Maar dat is dus niet het geval. Het is eventueel het oordeel. En het goede, in verband van Jesaja 45, is de terugkeer uit ballingschap. Hè? De uiteindelijke redding van het volk als zodanig. Maar goed. Maar voor zover er zo kwaad in de stad komt, doet de Heer dat, want hij had namelijk het een en ander beloofd. Hij zou voor het volk zorgen, hij zou over hen waken, hij zou een verlossing geven van hun vijanden. Hij zou de vroege regen en de late regen geven, dan kan je tenminste de klok gelijk zetten op de regen. Dat is wat makkelijker. En het land zou zijn vrucht voortbrengen en weet je veel wat, op voorwaarde dat men hem zou dienen. Maar als men hem niet zou dienen, zijn woord ongehoorzaam zijn, dan zou de Heer de regen intrekken en dan zou hij de vijanden sturen en hij zou hen uiteindelijk uit hun land verdrijven. Het wordt allemaal in Deuteronomium al aangekondigd, hè, dat soort dingen. En daarna nog wel een paar keer herhaald. Kortom, de Heer doet dat. En hij zal dat ook doen, en dat is waar dit Bijbelboek over gaat. Hij zal oordelen brengen. En dan vers 7. Gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. En dan nog een keer, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De bazuin is geblazen, wie zou niet sidderen? Of gewoon, de Heere Heere heeft gesproken, en wie zou niet profeteren? En Amos zegt, nou, ik in elk geval, want de Heer heeft gesproken en zijn woord, dat is wat ik doorgeef. En hij komt dus aankondigen, dat kwaad dat over het volk zal komen. Later zegt het volk, hebben al die kwaden, één kwaad, twee kwaden, hebben al die kwaden mij niet getroffen omdat mijn God niet met mij is? Precies, al die rampspoed over Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder, dat is omdat de Heer met hen niet is, dat klopt, ja. Dat willen ze nu niet toegeven, nu hebben ze daar een smoesje voor, net er langsheen. Het is omdat we geen tempel hebben, is de traditionele verklaring voor alle ellende die over de Joden komt. Dat is omdat wij geen tempel hebben. Vandaar het idee dat er zo nodig weer een tempel gebouwd zou moeten worden. Misschien gaat het dan beter met het volk. Een soort magie, zal ik maar zeggen. Hè? Maar goed. Alsof niet Jeruzalem verwoest zou worden, eventueel inclusief. Ik moet zeggen, inclusief een eventuele tempel. Ik geloof er niet in, maar ik geloof niet dat hij er komt. Maar als hij er wel komt, wordt hij toch aan het eind van de 70ste week verwoest. Dus schiet niet echt op, hè? Maar terug naar deze verse. Gewisselijk, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Dat wil zeggen, de Heer kondigt altijd van tevoren aan wat hij doet. God is in de eerste plaats degene die spreekt. Pas in de tweede plaats is hij degene die wat doet. En omdat het zo sterk met elkaar samenhangt, omdat God nou eenmaal altijd doet wat hij gezegd heeft, heeft men ervan gemaakt dat het werkwoord voor spreken ook de betekenis heeft van iets doen. Ik geloof het nog steeds niet, want ik heb dat in de Bijbel niet kunnen vinden. Bovendien heb ik in de Bijbel wel kunnen vinden dat God bij gelegenheid iets zegt te zullen doen en dan doet hij het niet. Althans voorlopig niet. Wat staat er dan toch? Het berouwde de Heer over het kwaad dat hij gesproken had en hij deed het niet. Waar staat dat? Dat is Jona, geloof ik, hè?
Ja.
Ja. Jona 3, laatste verse, geloof ik wel. Ik moet er meteen bij opmerken dat je niet te vroeg moet juichen. Want u weet hoe het met Nineveh toch gegaan is. De eeuwenlang heeft men gezegd, die stad heeft nooit bestaan. Dat is een verzinsel van de Bijbel, het is nooit geweest. Wij kennen hem niet uit de geschiedenis en uit de geschiedschrijving. Dus het kan nooit bestaan hebben. Bovendien kunnen we het ook niet vinden. Totdat die Duitse, zal ik maar zeggen, deel, dacht van, ik ga toch eens even kijken of ik het vinden kan. En ja hoor. En daar zijn we nu al aan gewend. Dus je hebt nu de ruïnes, of althans de opgravingen van Nineveh, waar dat gelegen heeft enzovoorts. En nou heeft men het er niet meer over, maar de ongelovigen, zal ik maar zeggen, hebben eeuwenlang geroepen, heeft nooit bestaan, dat is een verzinsel van de Bijbel. De Bijbel is immers een sprookjesboek, dan wel een godsdienstig boek en dus een sprookjesboek, of zoiets. Hè? Ja, dat is ook hetzelfde, maar goed. Maar Nineveh heeft wel bestaan, maar het is wel degelijk verwoest, alsnog. Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Dus dat is pak een beetje Iran ergens, geloof ik. Wat precies ligt, weet ik ook niet. Zoals Babel de hoofdstad was van het Babylonische Rijk uiteraard, was Nineveh de hoofdstad van het Assyrische Rijk. Neemt niet weg dat in de Bijbel overigens, want dat wil ik er dan wel bij vermelden, omdat het heel mooi is allemaal, dat in de Bijbel die stad Nineveh feitelijk voorkomt in het boek Jona natuurlijk. Maar in het boek Jona heeft Nineveh in zeer hoge mate een overdrachtelijke betekenis. Hè? Want er steekt iets achter dat Nineveh. Achter Nineveh zijn namelijk die 10 stammen. En die worden feitelijk met de naam van Nineveh aangeduid. En het idee dat Nineveh zou verwoest worden, maar dat eerst nog het evangelie gepredikt moet worden of zo, dat slaat in werkelijkheid op de 10 stammen van Israël, die onder het oordeel zouden moeten komen, zoals alle volkeren der heidenen. Maar ja, die 10 stammen kwamen tot geloof. Had niemand verwacht, maar het gebeurde wel. Nineveh, ja, betekent zoveel als Nin is een zoon, hè? En Nineveh, dat is 2 keer die zoon. Dat wil zeggen, het gaat over een erfgenaam die een dubbel deel krijgt. En daarmee gaat het dus over gewoon Efraïm. De 10 stammen, die ook inderdaad in Assyrië verdwenen zijn. Aardig verhaal, hoor. Nee. Maar goed, we zullen het daar nou niet verder over hebben. Maar wat er staat is, de Heere zal geen ding doen tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten geopenbaard hebben. Datzelfde gold natuurlijk ook voor Nineveh, want er werd gewoon gepredikt door Jona. Een beetje laks, maar hij deed het dan toch. Uiteindelijk werd toch gepredikt, de Heer zal Nineveh verwoesten. Tenzij gij u bekeert. Maar ja, dat is wat ze deden. Zich bekeren. Zie, daar gaat het maar om. Maar het werd wel degelijk aangekondigd. Zelfs met datering erbij. Hè? Want het ging over 40 dagen. Ze kregen 40 dagen de tijd. Dat moet lang genoeg zijn om je te bekeren, lijkt mij. Het kan sneller. Als moet, maar vooruit. Maar er staat bij hoe lang het zou duren. Na 40 dagen zou het oordeel komen. Noem nog zo'n voorbeeld. Na 120 jaar zou de vloed van Noach komen. Nog zo'n voorbeeld. Na 70 weken begint de 70ste week. En in die 70ste week komt het oordeel Gods. Ik heb het niet al te nauwkeurig gezegd, maar het klopt wel zoals ik het nu zeg. Hè? Want in het midden van die 70ste week, dan zal grote verdrukking wezen. Staat ook bij hoe lang die zal duren, enzovoorts. Geen probleem. En zelfs de data van de ballingschap van de twee en van de tien stammen wordt uitgebeeld in... even nadenken, in Jeremia, geloof ik, hè? Die profeet... Ezechiël, die profeet die eerst zoveel dagen op zijn ene zijn... Ezechiël, die eerst zoveel dagen op zijn ene zijn moest liggen... en daarna zoveel dagen op zijn andere zee. Het een gaf de periode in jaren aan van Juda tot aan de ballingschap... en de andere gaf het aantal jaren aan van de tien stammen tot aan de ballingschap. Dat wil zeggen, die periode staat vast. De Heer kondigt het aan wanneer hij dingen zal doen zelfs, hè? Zijn vaste data voor, bestemde tijden en hoe dat allemaal maar heten mag. Maar daar ging het hier niet om. Waar het hier primair om gaat, is dat voordat de Heer iets doet, maakt hij het bekend. Zodat iedereen de rekening mee kan houden. En eventueel aan een oordeel Gods kan ontkomen. Zou ik voor Abraham verbergen, wat zei de Heer precies tegen Abraham? Wat ik doen zal, of zoiets. En hij kondigde de ondergang van Sodom aan. Natuurlijk, hij maakt het van tevoren bekend. Ik weet dat het ook op andere plaatsen gezegd wordt. En nog iets bijzonders. Er staat gewisselijk, zeker. De Heere, Heere. Dat wil zeggen, we kennen hem bij de naam, Heere. Maar hij is ook de Heer, de meester, Adonai. Hij is de Heer, de meester. En hij kan doen wat hij wil dus. Maar niettemin stelt hij iedereen op de hoogte. Dat men naar hem niet luisteren wil, ja, dat is een ander verhaal. Maar dat is niet zijn verantwoordelijkheid. Als een mens dus zegt, wij wisten het niet. Of als die theoloog zegt, ja, we weten eigenlijk maar heel weinig van God. Of bijna niks. Ja, dat is zijn verantwoordelijkheid. Had hij maar beter moeten opletten. Toch? Luisteren naar het woord van de Heer. Hij maakt het bekend. De Heer zal geen ding doen. Helemaal niks. Zal geen ding doen tenzij hij, zijn verborgenheid, aan zijn knechten de profeten geopenbaard hebben. En de verantwoordelijkheid van de profeten is om dat woord Gods weer door te geven. Waarna ons rest dat woord verborgenheid. Wij kennen nogal een paar synoniemen daarvoor. Ik weet niet wat andere vertalingen hier voor woord invullen. Dat vind ik altijd te moeilijk om dat allemaal na te kijken. Maar we kennen nogal wat termen. Dit is niet het gebruikelijke woord verborgenheid dat we later via het Grieks kennen als mysterion. Het normale woord voor mystery, om bij het Engels te blijven. Het geheimenis, de verborgenheid. Dat is een ander woord, dat is satar. Dat is het woord. Nee, dit is niet satar. Dit is niet het gebruikelijke woord. Satar, nee. Satar is. Dat we tegenkomen in een naam. En dus in het boek Esther. En dat ik die altijd aanhaal is omdat het boek zo heet. En bovendien, het is ook duidelijk wat het betekent. In het boek Esther is duidelijk sprake van de hand des Heren, van het werk des Heren, maar hij wordt niet genoemd. Hij komt er niet in voor. Terwijl iedereen weet dat hij de hand heeft in die gebeurtenis en uiteindelijk in de redding van het Joodse volk daar enzovoorts. Maar zijn naam wordt niet genoemd. En daarna... zeggen we dan, zijn naam komt er wel in voor, maar dan moet je goed zoeken. Het is een zoekplaatje dan, hè? Want in de vorm van acroniemen en zo komt die naam wel degelijk voor, maar dan moet je heel goed opletten en erop bedacht zijn dat die verborgen is. Dan ga je zoeken. En dan kom je hem nog net tegen, weet u wel. Maar in de normale tekst als zodanig, niet. En in de vertaling dus al helemaal niet, want acroniemen raak je in de vertaling kwijt. Wat zei je?
Nieuwe vertaling is heel anders.
Van wat? Ja, dat zal wel. Er staat in plaats van verborgenheid waarschijnlijk iets als raad of zo.
Verzeker de Heer doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten.
Ja, zie. Er staat raad in plaats van verborgenheid. Ja, de vertalers willen onderscheid maken. Dus vooruit maar weer. Toch is de vertaling met verborgenheid in de Statenvertaling helemaal niet verkeerd. Alleen het onderscheid tussen de verschillende woorden raakt dan zoek. We hebben trouwens nog een ander woord voor verborgenheid, dat heet olam. Alleen dat vertalen we met eeuw of eeuwig. Maar dat betekent ook verborgenheid, hoor. Zeker wel. En dit woord ook, dit woord is zot. Met een D wel te verstaan. S-O-D, als je het in het Nederlands zou willen opschrijven. Zot. Verborgenheid. Wat het echt betekent... het woord duidt aan dat men zich naar binnen keert. Dat men zich afsluit, iets doet. Wat het ook is, maar men keert naar binnen. Men sluit zich op. En dus doet men iets, of spreekt men iets, of denkt men iets... in het verborgene, dat wil zeggen niet in publiek. Het is het tegenovergestelde dus toch van iets in het openbaar doen. Ja, eigenlijk. En van daaruit wordt dat woord op vele niveaus en op vele manieren toegepast en dus ook vertaald. Maar wat hierachter steekt is niet dat het specifiek gaat om iets... dat verborgen gehouden moet worden, maar het is wel iets dat niet in het openbaar tot stand gekomen is. En vandaar dat men het vertaalt met raad, was ook niet verkeerd, maar dan moet je toch het idee hebben van een verborgen raad, om zo te zeggen. Men is ooit bij elkaar gekomen, of althans, het kan ook schoon zijn, de Heer is als het ware zelf zijn binnenkamer binnengegaan, heeft de deur achter zich dichtgetrokken en heeft toen een plan uitgedacht. Niet om het geheim te houden, maar het is gewoon in het verborgene ontstaan. En precies zo doet de rechtbank het ook, hè. De zitting wordt geschorst, of wat het moeder maar heet allemaal... En de raad gaat in beraad. Dan hebben wij ook. Wij klungelen met voorvoegsels altijd voor woorden. Dat heet ook raad, maar we noemen het beraad omdat het niet in het openbaar gebeurt, maar achter gesloten deuren. Zo noemen we dat, achter gesloten deuren. Nou, dat zot duidt op achter gesloten deuren. En wat eruit komt uit het besloten beraad is raad. En zo wordt het dus inderdaad soms vertaald. Ook in de Statenvertaling trouwens, hoor, bij gelegenheid. Het is trouwens een prachtige term, want als je... laat ik eerst wat anders zeggen. Deze term is dus niet per definitie de aanduiding van wat wij zeker via het Nieuwe Testament kennen als de verborgenheid. Want daar gaat het om iets dat plaatsvindt en afgewikkeld wordt uitdrukkelijk aan het zicht onttrokken. Satar. Dat is dit niet. Het is wel in het geheim... Maar Satar blijft geheim, blijft ontrokken aan het gezicht. Voor de taalkundigen onder u, Satar heeft eigenlijk als eerste betekenis to protect. Dat wil zeggen niet eens verbergen, maar beschermen. En van daaraf heeft het de betekenis van aan het zicht onttrekken. En dat interpreteren wij als verbergen. Maar de grondbetekenis is niet eens die van verbergen, maar die van beschermen. Met andere woorden, het hele werk waar dat woord satar op slaat, waar we de term verborgenheid voor gebruiken, waar de Bijbel voor gebruikt, heel dat werk van de verborgenheid Gods wordt niet maar verborgen gehouden, dat is wel zo, maar het wordt verborgen gehouden, want het wordt beschermd. Het is niet de bedoeling dat het in het publiek gebeurt, en het wordt treffend geïllustreerd trouwens in 1 Korinthe 2, waar staat over die verborgenheid, dat Paulus het weliswaar bekend maakt, maar hij zegt ervan, het is een verborgenheid welke bedekt was, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. En nou komt de clue van waarom ik het nou aanhaal, want als ze die gekend hadden, zouden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Met andere woorden, waarom werd het verborgen gehouden? Om het te beschermen. Zodat niemand eraan kon komen. Begrijp u wel? En dat is in onze dagen nog steeds zo. Wij worden getrokken buiten de legerplaats. Overal buiten gehouden. Buiten die wereld. Opdat we dan ons zouden bevinden in een beschermde positie. Want naarmate het werk des Heren in het openbaar in de wereld gebeurt, wordt het ook bedreigd. Zal ik mijn nek eens uitsteken weer een keer? Het gaat toch over het verleden. Maar het is nog niet zo lang geleden dat wij altijd geconfronteerd werden met de christenvervolging in Oost-Europa. In landen waar officieel christendom niet verboden was, maar er was dan christenvervolging. Ik moet u zeggen, voor wat ik ervan heb opgestoken, en dus voor wat ik ervan weet, was men heus vrij om te geloven wat men wilde. Maar zodra het in de openbaarheid gebracht wordt en gebruikt werd tegen de heersende orde, laten we populair zeggen ter bestrijding van het communisme. Ja, dan daar was vervolging. En dan kun je overdenken wat je wil. Dan kun je zeggen, ja, maar moesten christenen dan niet in opstand komen of zich keren tegen het communisme of andere dingen? Dan zeg ik, ja, eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Dus ik geef ook geen waardeoordeel nu, maar ik stel alleen vast dat die zogeheten christenvervolging vanuit de kant van de vervolgers wel degelijk een zaak was van maatschappelijke en sociale en politieke aangelegenheden. Als christenen zich daar maar niet mee bemoeien, dan maakt het verder niks uit. Heb je dat? Als wij als christenen menen Nederland de wetten moeten opleggen, of wat dan ook, of onze beginselen menen te moeten opleggen, ja, dan worden we een politieke partij en dan staan we midden in een politieke strijd, toch? Nou, dat was niet de bedoeling. Integendeel, de bedoeling was nou juist dat we daaraan ontrokken zouden zijn. En bovendien evangeliseren, ja, dat kun je in het publiek doen, in bijeenkomsten, maar in sommige landen moet je daar eerst een vergunning voor aanvragen of je überhaupt wel een bijeenkomst mag organiseren. Los van of je een tent mag opzetten of weet ik veel. Maar je mag in sommige landen niet met meer dan 10 mensen bij elkaar komen. Want het wordt beschouwd als een samenscholing. En dat wordt per definitie beschouwd als bedreigend en gevaarlijk voor de gevestigde orde. En hoe het allemaal maar eten mag. Hè? Maar je kunt ook het evangelie doorgeven zonder een bijeenkomst te hebben. Je kunt gewoon met mensen individueel daarover praten. Kan ook in groepjes van 2 en 3 en 4 en 5. Zover nog toegestaan is. En dat soort dingen meer. Ik bedoel, ja. Maar pas als dan de openbaarheid komt, ja, dan wordt het tegelijkertijd ook bedreigd. Dus je meent dat christenen per se grote kerkgebouwen moeten neerzetten, moeten opvallen in de wereld, ja, dan wordt het enigszins problematisch natuurlijk. Maar het was niet Gods bedoeling. En dat is waar het om gaat. Verborgenheid in de zin van die verborgenheid waar Paulus over spreekt, zal ik maar zeggen. En de Heer trouwens zelf ook hoor, overigens. Dat gaat over een verborgen werk Gods. Dat is niet openbaar voor de wereld. Maar de essentie ervan is niet dat het verborgen is, maar dat het beschermd wordt. En daarmee en daartoe aan het gezicht wordt onttrokken. Dat is waar het over gaat. Dat is satar. En zot hier, dit woord voor verborgenheid heeft gewoon de betekenis van, er is ergens wat afgesproken. Iemand heeft ergens zijn plan gemaakt. Dan wel de rechtbank, de raad is in beraad gegaan en de raad deelt ons na het beraad de raad mede. Hier heb je een probleem natuurlijk met die woorden. Maar het leek me goed Nederlands te zijn. Kortom, hij heeft zo zijn plannen gemaakt. Daar was verder niemand bij. Dan weet niemand ervan. Maar daarom maakt hij het bekend aan zijn knechten, de profeten enzovoort. Datzelfde geldt uiteraard ook voor wat wij traditioneel als de verborgenheid kennen. Maar het is niet meteen de betekenis van deze term, als u begrijpt wat ik bedoel. Is trouwens nog wat anders. Misschien wel mooi om te illustreren. Dit woord, verborgenheid, bestaat maar uit twee letters. Maar zet je er een... wat is het? Samech en een Dalet, geloof ik. Maar zet je er een jot voor? Jezot of Jazot of Jazat krijg je dan. Heeft de betekenis van to establish. Dat wil zeggen iets vestigen, iets funderen. Niet noodzakelijk een bouwwerk met een vast tastbaar fundament. Maar het kan ook zijn de statuten voor de vereniging vaststellen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, het is de oorzaak der dingen. En daar heb je het hele verhaal. Het begint met wat in besloten kring wordt overlegd, dan wel vastgesteld. En daarna krijgt het gestalte. Maar het is de basis, het is het fundament. Dan wel zijn de statuten van wat daarna volgt. Dus de samenhang van die woorden. Nou goed. En dat maakt hij dus bekend aan zijn profeten. Want het is helemaal niet de bedoeling dat het verborgen blijft in dit geval. Dat is met Satar wel. Satar zou verborgen blijven. Het is een werk dat in het verborgen gedaan wordt. Het woord komt niet zo vaak voor. En ik heb een paar van die schriftplaatsen voor u opgezocht. Want niet dat het erg veel met Amos van doen heeft. Maar wel met deze begrippen als zodanig. Dus ik blader even naar Psalm 55. Ter illustratie van deze dingen. Psalm 55, vers 15. Ik ga het vers niet uitleggen. Het gaat me alleen om de uitdrukking. Wij die tezamen in zoetigheid heimelijk raadpleegden. Maar dat heimelijke zit hem al in raadplegen. Hier als werkwoord, ditzelfde woord. Verborgenheid, maar nu is het in het geheim iets doen. In het verborgene iets doen. Namelijk raad. Hier krijg je het woord raad. In de zin van, wij overleggen met elkaar en komen tot een uitspraak. Dat is raad houden. En dat is gewoonlijk wat de rechtbank doet. En het illustreert goed de betekenis van de term. Maar ik kom al eerder voor in Psalm 25, vers 14. Psalm 25, vers 14. De verborgenheid des Heren. En het begint dus met een samech, ja. Zat. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen. En zijn verbond om hun die bekend te maken. Heb je die? Verborgenheid zou wel degelijk bekendgemaakt worden. En nog steeds hebben we het niet over Satar of specifiek over onze bedeling. Maar gewoon, men komt hier in de wereld en men weet van niks. Hoe zit het allemaal, waarom zijn wij hier en God maakt dat bekend, want die heeft zijn plan. Dat heet de verborgenheid des Heren. Er had ook gewoon kunnen staan, de raad des Heren. En sommige vertalingen zullen dat wel hebben, denk ik. De raad des Heren is voor degene die hem vrezen. Dat wil zeggen, degene die hem vrezen, zouden die verborgen raad, gebruik dan maar de twee woorden, die zouden die verborgen raad kennen, was de bedoeling. En anderen niet. Dat is precies wat ik altijd zeg. Heel de Bijbel is te beschouwen als een openbaar, als een bekendmaking van de raad des Heren. En ik zeg er altijd van, het is niet bestemd voor alle mensen. Het is alleen bestemd voor de gelovigen. En wat de mensen betreft, ja, ze worden opgeroepen om tot geloof te komen.
Vertrouwelijke
Ja, dat is ook wat het is. Vertrouwelijke omgang. Dat is ook dubbel vertaald dan, hè. Het gaat om wat in besloten kring gebeurt. Zich afzonderen, zich naar binnen wenden. Dat is de meest fundamentele betekenis van het woord als zodanig. Maar daar komen de afleidingen vandaan. En in dit geval, de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vrezen. Maar het is wel degelijk een raad, dat was Gods, namelijk dat wat hij bepaald heeft. Het is maar niet dat degene die hem vrezen met hem zouden omgaan of zo. Maar en voor zover het dat toch is, betekent het omgaan dat men met elkaar praat. Dat God spreekt en men luistert. En dat staat er ook. Want dat is het aardige van die parallelismen, vooral in de psalmen en eventueel andere dichterlijke boeken. Ze leren ons veel over de betekenis van de diverse Bijbelse uitdrukkingen. Omdat ze gevolgd worden door een synoniem. Hè? Want wat hier eerst heet de zot, de verborgenheid des Heren, heet in tweede instantie zijn verbond. Zijn brit, zijn verbond. Maar dat is gewoon het woord Gods en het plan Gods. Dat is zijn verbond. En de eerste zin staat, is voor degene die hem vrezen. En de tweede zin zegt, om hen die bekend te maken. Het is voor hen, om hen die bekend te maken. Daar gaat het om. Hij maakt het bekend. En dat is altijd zo geweest. De eeuwen door, de oud-testamentische geschiedenis door, God heeft altijd tevoren aangekondigd wat hij zou doen. Hij heeft gesproken met de zijnen, met de gelovigen, wel te verstaan, hè. Nou goed. Nog maar een keer dan. Psalm 64, vers 3. Want het is leuk om te zien hoe de vertalers de term hebben vertaald. Hè? Als je dat bij elkaar optelt, krijg je ongeveer wel een idee wat het betekent. Psalm 64, vers 3. Verberg mij voor de hemelijke raad. Nou weet ik uit mijn hoofd niet of dat woord heimelijke er ook nog apart bij staat of niet. Of dat het gewoon een dubbele vertaling is van hetzelfde woord. Dat heb ik allemaal niet nagegaan. Maar dat maakt ook verder niet uit. Want dan krijg je gewoon een pleonasme. Dat maakt niks uit. Dan staat er twee keer hetzelfde. Prima. Verberg mij voor de heimelijke raad der boosdoeners. Want vooral boosdoeners zijn natuurlijk goed in het in het geheim iets beraadslagen. Wat staat er? Raadslag? Is dat ook een modern Nederlands woord? Raadslag. Ik heb al een raadslag. Een raadslag met een T bestaat ook. Ja, dat doe je met een spa, hè. Dat is een raadslag. Dus. Ja. Sla je de rat plat, zei dat. Maar goed. Ratslag, ratslag, raadslag. De hemelijke raad der boosdoeners. En nog een keer, verberg mij voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid. Die in het geheim dus inderdaad iets hebben afgesproken. Dat is wat het is, hè. En in Psalm 83, daar heeft men weer een andere slag geslagen. Want daar staat in Psalm 83, vers 3. Vers 3 zei ik, nee, het is vers 4. Zij maken listiglijk een heimelijke aanslag. Nu is het een aanslag. Tegen uw volk. Maar aanslag, hagelslag, weet je, verzin ze maar. Doe maar, dubbelslag. Ja. Wat voor slag het maar is. Het is wat men beraadslaagd heeft uiteraard. Hè. Wat men besloten heeft. Dat is wat het is. Zij maken listiglijk een heimelijke raad. Doe maar. Tegen uw volk en beraadslagen zich tegen uw verborgenen. Dat is weer een andere term. Maar die laat ik maar weer voor wat het is. Dus nou is het ineens een heimelijke aanslag. En in Psalm 89, vers 8... Want we zijn er toch mooi bezig. Daar heet het gewoon in de Statenvertaling raad. En dus het idee van geheim of verborgenheid is daar helemaal verdwenen in de vertaling. Want er staat in Psalm 89 vers 8... God is grotelijks geducht in de raad der heiligen. Men had het zelfs kunnen vertalen met de geheime bijeenkomst. En dus bijeenkomst. Wat hadden we er straks? Verborgen omgang. Maar het is een omgang, maar inderdaad... exclusief, dat wil zeggen, besloten om zo te zeggen. God is grotelijks geducht in de raad der heiligen en vreselijk boven allen die rondom hem zijn. Dat zijn die heiligen uiteraard. Nou goed, daar heb ik het verder ook niet over. Nog wat interessants. Psalm 111, vers 1. Ja. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte in de raad en vergadering der oprechten. De raad en vergadering. Die raad is dus niet de vergadering en toch wel hier natuurlijk. Maar men had het kunnen vertalen in de verborgen raad of in de verborgen vergadering. Wat je er maar van maakt, hè? En daarna wordt er gesproken over de werken des Heren zijn groot, maar die komen uit die raad en vergadering der oprechten voort, want zot wordt je zot, dat wil zeggen, wordt fundament, oorsprong van grondslag, kun je ook zeggen, van de werken die je zou doen. Nou, wordt het al vervelend of nog niet? Hè? Kan hij nog wel even? Spreuken? Spreuken 3. Ga zo passeren. Spreuken 3, vers 32. Dit zijn niet alle plaatsen waar die term voorkomt, hoor. Maar wel illustratieve. Namelijk Spreuken 3, vers 32. Want de afwijker is den Heere een gruwel, maar zijn verborgenheid is met de oprechte. En zijn verborgenheid is met de oprechte, is dus ongeveer hetzelfde als de Heer doet geen ding zonder dat hij zijn verborgenheid aan wie ook alweer, aan de gelovigen, aan zijn knechten, de profeten of zo, bekend maakt. Hier is het weer vertaald met verborgenheid. Zijn verborgenheid is met de oprechte. Maar het had ook gewoon kunnen zijn, zijn raad is met de oprechte. Of gewoon, de Heer maakt zich bekend, maakt zijn plan, zijn werk bekend aan de oprechte. En voor anderen blijft God en zijn werk verborgen. Dat is het idee.
De Heer heeft dus gemeenschap met
iedereen. Ja, ja. Maar het blijft dus allemaal geheim, is het idee. Dat hele woord van God, hoe wijd het ook gepredikt wordt, het is alleen bestemd voor de gelovigen. Verder deelt hij dat niet mee. Nou goed. Eens kijken, Spreuken 11 vers 13. Ja. Nu is het vertaald met het heimelijke. Die als achterklapper wandelt, openbaart het heimelijke. Maar die getrouw is van geest, bedekt de zaak. Prachtige uitdrukking. De achterklapper is degene die klept, heet dat. Hè? Die veel praat. Zonder erbij na te denken, gewoon maar praten en praten. Niet noodzakelijk laster, maar het is, een flap uit. Ja, dat valt wel licht. Ja, niet noodzakelijk hoor. Ja, inderdaad, ja. Sommige mensen kunnen niet denken, die kunnen alleen praten. En als ze moeten denken, praten ze dus. Maar goed. Hè? En het gevolg daarvan is dat hun gedachten bekend worden. Het is niet zo handig. Dat is er ook niet de bedoeling van. Onze gedachten zouden geest zijn en blijven. En dus niet waarneembaar. En dat staat er ook. Er staat wie als een achterklapper wandelt. Maar het staat tegenover degene die getrouw is van geest. En getrouw van geest wil zeggen, hij denkt en daar blijft het ook bij. Hij is daar trouw aan. Hij denkt alleen, zegt niks. Onder het motto horen, zien en zwijgen. En onder het motto onis vaki malipans. Dat is vast voor een francofiel die het vertalen wil voor u. Ja, precies, ja. Ja. Nou, dat is hier zoiets. Hè. Een achterklapper openbaart het heimelijke. Die vertelt dingen die niet verteld hadden moeten worden, die daar ook niet voor zijn, die meer kwaad doen dan goed. En bovendien moeten sowieso geen palen voor de zwijnen geworpen worden. Maar het is heus niks verkeerds mee dat bepaalde zaken, dat we daar niet over spreken. Zo zit het gewoon. En die getrouw is van geest, bedekt dus de zaak. Dat wil zeggen, hij spreekt er niet over, hij houdt het heimelijk. Maar hier is de term dus vertaald met het heimelijke. Implicerend dat wat heimelijk gezegd is in de eerste plaats, eventueel dat wat heimelijk gedaan is. En twee bladzijden verder ben ik in spreuken 15... vers 22, en daar heet het ineens weer raad. Ook een mooie uitspraak, hoor, toch wel. Spreuken 15, vers 22. De gedachten worden vernietigd, dat wil zeggen worden tot niets. Als er geen raad is. Met andere woorden, gedachten moeten georganiseerd worden. Men zou erover spreken, ook met anderen. Misschien met jezelf, dat kan ook nog. Dat is de methode van je schrijft je gedachten op. Hè. Dan moet je dan van je psyche, moet je je gedachten opschrijven. En ze dan lezen en herlezen. Ik heb trouwens van iemand geleerd die zei, als je niet weet wat je beslissen moet, neem je twee kolommen. In de ene kolom schrijf je alle argumenten voor. En in de andere kolom schrijf je alle argumenten tegen. En daarna ga je ze tegen elkaar wegstrepen. Kijken wat er aan serieus argument overblijft. Maar dan ben je in gesprek met jezelf eigenlijk. Hè? Alleen wat systematischer. En dat is wat hier min of meer staat. De gedachten worden leiden tot niks als het alleen maar gedachten blijven. Dat zijn losse fladden. Als er geen raad is. Maar door veelheid der raadslieden, dat wil zeggen als je erover gaat praten met veel mensen, ja, zal elk een bestaan. Dat wil zeggen, maar er komt er niks van terecht. En dan blijven het losse gedachten. Elke gedachte voor zich. Het wordt niet een geheel. Dus als er van de gedachten wat terecht moet komen, dan moet men ze organiseren, tot één geheel maken. En hier is het woord zot dus weer vertaald met raad. Er moet raad zijn. Nou goed, tot slot dan, spreuken 25 vers 9. Twist uw twistzaak met uw naaste. Maar openbaar het heimelijke, daar heb je hem weer, de raad. Van een ander niet. Dat wil zeggen, dat gebeurt vaak in oneenigheid, hè? In ruzie. Er worden dingen gezegd die eigenlijk niet de zaken doen. Maar er worden ook dingen gezegd waar weer anderen, derden heet dat, in betrokken zijn. En dat is niet de bedoeling. Wat je vertrouwelijk hebt met een ander, moet je niet gebruiken als argument voor je eigen zaak met weer iemand anders. Dat is het idee eigenlijk. Er is niks mis met dat heimelijke dus. Sterker nog, Dat heimelijke wordt ons juist voorgehouden als de bron, de oorzaak, het fundament. De bron, de oorzaak van heel wat goede zaken eigenlijk. Ja, tot ergernis van sommige mensen, die vinden dat alles in het openbaar moet. We hebben in Nederland het eigenaardige verschijnsel van de openbaarheid van bestuur. Ik heb het altijd een vreemde zaak gevonden. Openbaarheid van bestuur. Ik denk altijd dat als je ideeën hebt die nog niet rijp zijn, of waar je met anderen eerst wil overleggen, van gedachten wisselen, om te komen tot een genuanceerde opvatting, dat moet je niet in het openbaar doen, maar officieel in Nederland gebeurt dat wel in het openbaar. Hè? In openbare raadsvergaderingen en vergaderingen van de Tweede Kamer en dat soort dingen meer. En het gevolg daarvan is, omdat het eigenlijk toch in het geheim zou moeten gebeuren, dat zo'n heel debat in zo'n vergadering eigenlijk gewoon flauwekul is, omdat men het in het achterkamertje al lang gedaan, uitgezocht heeft. En dan krijg je weer kritiek op achterkamertjespolitiek. Maar het is gewoon veel verstandiger om dingen die niet rijp zijn, op die comité te bespreken en eventueel te zeggen, oké, laat me zitten, dat kan niks worden. Na overleg hebben wij besloten het plan af te blazen, want het lijkt geen goed plan. Maar dat moet je allemaal niet in het publiek doen. Daar krijg je toch een ellende mee, mensen. Dat hoort besloten te gebeuren. Ik wil u nog één zo'n schriftplaats voorhouden, dat is Jeremia 23. Ik lees vers 21. Ik heb die profeten niet gezonden, nochtans hebben zij gelopen. Ik heb tot hen niet gesproken, nochtans hebben zij geprofeteerd. Dat zijn dus valse profeten blijkbaar. Vers 22. Maar zo zij in mijn raad, nu heet het raad, verborgenheid. Zo zij in mijn raad hadden gestaan, zo zouden zij mijn volk mijn woorden hebben doen horen. En zouden hen afgekeerd hebben van hun boze weg en van de boosheid hunner handelingen. En daarmee zijn we aardig terug in Amos, dacht ik. Want de Heer maakt zijn raad bekend. Dat wat er in besloten kring besloten is, ja, dat maakt hij bekend via zijn profeten. Want dat is wat Amos 3 vers 7 zegt, gewis, de Heere Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn raad, zijn verborgenheid, aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. En die zullen dan profeteren. Dat is ook wat vers 8 zegt, de leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere Heere heeft gesproken, wie zou niet profeteren? En dus zegt Amos, de Heer heeft gesproken en ik kom profeteren. En dat is dus de inleiding tot zijn profetie eigenlijk. Want zo zou het zijn met het woord God, het zou bekendgemaakt worden. Daarna krijgen we eigenlijk een nieuwe pericoop, als u mij vraagt, vanaf vers 9. Die zegt, en dan beginnen die profetieën dus, hè. En die zegt, doet het horen in de paleizen te Asdod en in de paleizen in Egypteland, en zeg, verzamelt u op de bergen van Samaria, en ziet de grote beroerten in het midden van haar, en de verdrukten binnenin haar. Hier worden andere volkeren, namelijk de Filistijnen en de Egyptenaren, opgeroepen om eens rond te kijken in Samaria. Waarom? Nou, om te zien dat die toestand daar in Samaria nog erger is dan die onder de Filistijnen en de Egyptenaren. Asdod is een van de plaatsen, een van de steden van de Filistijnen. Hè? Wat naar voren gebracht wordt is namelijk dat de omstandigheden, sociaal en religieus, in Israël, dat zijn de bergen van Samaria toch, hè? Samaria is de hoofdstad van de 10 stammen van Israël, dat de sociale en religieuze omstandigheden van Israël op een veel lager pijl liggen dan die van de Filistijnen of van die van de Egyptenaren. Dat is het idee. En ziet, ze zouden zien, de grote beroerten. Nou ja, de beweging, wat er allemaal misgaat, was het idee. In het midden van Samaria. En ook de verdrukten binnen in haar. U weet, een samenleving is een samenleving alleen als men zorg voor elkaar heeft. Want anders leeft men überhaupt niet samen. Dan leeft men apart. Ieder voor zich, of hoe dat maar heten mag. Maar als er verdrukten zijn, wil zeggen dat er van samenleven geen sprake is. En van samenwerken ook niet, met dank aan JP. Maar goed. Vers 10, want zij weten niet te doen dat recht is, spreekt de Heere. Die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring. Het gaat alleen maar om materieel gewin. Eigenlijk het verzamelen van schatten. Maar zorg voor elkaar is er niet. Ik zeg het wat aarzelend. Want ja, wij herkennen hierin, als het een beetje meezit, ook de situatie in de zogenaamde, al of niet terecht zogenaamde Nederlandse samenleving, de westerse samenleving in het algemeen, toch? Ik weet niet hoe u dat hebt. Ik heb geen geld, dus misschien komt het daardoor. Maar als je de radio aanzet, de televisie aanzet, of wat dan ook maar, het gaat altijd over geld, hè? Over beleggen. En over fondsen. Als je vanavond naar huis rijdt, komen ze weer voorbij. Hè? Zo de reclame rond 11 uur, rond 12 uur enzovoorts. Ga allemaal over geld. En dat schijn je zomaar te kunnen. Als je geld hebt, komt er maar zo geld bij, weet je wel. Ik heb dat altijd zo raar gevonden dat dat kan. Hè? Ik heb altijd het idee gehad dat normaal gesproken een mens moest werken. En daarmee komt hij aan de kosten, wordt hij voor betaald. Dat is het ongeveer. Ik heb ooit eens een keer een beetje economie gestudeerd. En ik heb geleerd dat alles in de wereld is gratis, want het is er allemaal al. Hè? Wij zijn zelf uit de aarde aards en onze bezittingen zijn ook uit de aarde aards. Dat zat er altijd al in, dus dat kost niks. Het enige wat kost is arbeidsloon. Maar hoe je nou geld kunt ontvangen, gewoon al om de simpele reden dat je al geld hebt, dat ontgaat mij ten ene male. Het enige wat ik weet, bladzijde 1 van het leerboek voor economie voor beginners, deel 1, is dat iemand anders dat dan op moet hoesten, die moet ervoor werken. Dan moet je dat niet meteen aan een socialist gaan navragen, die zal wel zeggen, ja, dat is de uitbuiting van de arbeider enzovoort. Maar in werkelijkheid is dat ook zo natuurlijk, hè? Zo werkt het ook, hè? Ik bedoel, als zo'n meneer, hij mag voor mij 1,4 miljoen euro krijgen, zolang ik het niet merk, zolang ik niks mis, bij wijze van spreken. Maar ik heb een heleboel tevreden klanten, maar ik krijg nooit 1,4 miljoen euro bonus daarvoor. Ik denk altijd, wie moet dat in vredesnaam betalen? Want iemand moet dat betalen, iemand moet ervoor werken. Geld vermenigvuldigt zich niet als je het in een kastje legt of in een broedmachine of zoiets, hè. Ik kan die dingen met geen mogelijkheid begrijpen. Iemand draait daarvoor op, ergens. En iemand, dat is een understatement, velen uiteraard. Hè. En ik denk dat ik die dingen gewoon hier in dit soort schriftplaatsen ook inderdaad lees. Hè. Er wordt gesproken over maar één ding, die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring. Door plundering eigenlijk, van anderen. Dat is echt zo. Niet dat ik een goed alternatief weet of iets anders, en dat is mijn afdeling ook niet. Voor zover de Bijbel een alternatief heeft, is het gewoon, men zou tot geloof komen in de Heer Jezus Christus en daarmee worden toegevoegd aan een gemeenschap waarvan de Heer het hoofd is. Dat geldt voor de gemeente in onze dagen, dat geldt voor Israël in het Oude Testament, dat geldt voor de volkeren in het Koninkrijk straks, dat is allemaal hetzelfde beginsel. Heb je dat nog? Daarom, zo zegt de Heere, Heere, de vijand, en dat rondom het land, die zal uw sterkte van u nederstorten en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden. Met andere woorden, die rijkdom die zal weggenomen worden. Rijkdom is trouwens ongestadig, heet dat, met een mooi woord in de Statenvertaling. En als het ongestadig is, dan blijft het niet staan. Het is labiel, heet dat. Het is twijfelachtig, weet je wel. Er hoeft niet dat te gebeuren of de beurs in China dondert in elkaar en dan gaat die van Amerika ook en Amsterdam gaat mee. Waar blijft dat geld dan ineens allemaal, denk je dan, hè? In werkelijkheid was het toch gebakken lucht, maar vooruit, hè. Doe maar. Vers 12. Alzo, we hebben het daar nog vaak genoeg over, hoor, in de volgende hoofdstukken, overigens. Want deze sociale misstanden zijn de Heer werkelijk een doorn in het oog. Zo zonder meer. Vers 12. Alzo zegt de Heer, gelijk als een herder twee schenkelen of een stukje van een oor uit des leven muil redt. En u begrijpt dat redden hier een overstatement is. Want wat wordt er dan eigenlijk gered? Het dier niet in elk geval. Toch? Die wordt inderdaad de prooi van het roofdier. Van de leeuw. Alzo zullen de kinderen Israëls gered worden. Dat betekent, ze worden dus niet gered. Al zal er hier en daar een gelovige zijn, een overblijfsel zijn, is dus het idee weer. Ja, dat stond er ook al, ja. Alzo zullen de kinderen Israëls gered worden, die daar zitten, rusten, te Samaria, in de hoek van het bed en op de sponde van de koets. Koets is hier ook een bed. Of iets dergelijks, men weet niet precies wat het is, maar je kunt je daar een bed bij voorstellen, dan wel een hemelbed, nog een paar wieltjes eronder en je hebt een koets, denk ik altijd. Hè? Zoiets toch? En sommigen noemen de koets ook, noemen hun bed inderdaad de koets, dus ook in het Nederlands. Dus zo vreemd is dat niet. Maar waar, wat hier besproken wordt, is voor mensen die gerust zijn, die denken het gaat allemaal prima enzovoorts. Maar de Heer zegt, nee, ik breng daar veranderingen aan. Dat gaat zo niet verder. Vers 13, hoort en betuigt in het huis Jacobs, spreekt de Heere Heere, de God der Heerscharen, dat ik ten dagen als ik Israëls overtredingen over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Bethel, en de hoornen des altaars zullen worden afgehouwen en ter aarde vallen, en ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan. Dat slaat op die paleizen van Samaria. Hè? En de elpenbenen huizen, de huizen bekleed met ivoor, zullen vergaan, als uitdrukking van de rijkdom uiteraard. En de grote huizen zullen een einde nemen. Als alternatief voor paleizen. En elpenbenen huizen natuurlijk. De grote huizen zullen een einde nemen, spreekt de Heer. Hij zal dus verwoesting brengen over het land. Dat is natuurlijk ook letterlijk gebeurd in verband met of door de wegvoering in Assyrische ballingschap in de tijd. Maar zoals gezegd, wat geldt voor Juda, geldt voor de 10 stammen ook. Van Juda zeggen wij, nou ja, die profetieën zijn vervuld toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverde en vervolgens het Joodse volk in Babylonische ballingschap werd weggevoerd. Maar wij weten dat diezelfde profetieën in de toekomst alsnog vervuld zullen worden. Met betrekking tot Juda. Maar dan moet men wel consequent zijn en begrijpen dat diezelfde uitspraken net zo goed gelden voor de 10 stammen van Israël. Het probleem is echter dat men in de loop van de geschiedenis die 10 stammen volstrekt heeft weggeredeneerd. alsof ze er niet meer zouden zijn. En eventueel dan zouden er, nou ja, een klein beetje, zouden er hier en daar misschien een stammetje of een volkje of een dorpje ergens. Wat las ik van de week ook alweer? Er was een geroep Benei Manasse. Dat is een groep, een volk, zou ik maar zeggen, ergens in het noordoosten van India, als ik me goed herinner. En die zijn nu erkend geworden als Joden, want men heeft vastgesteld dat ze dan toch van oorsprong Joods zijn. Ja, Benei Manasse. Maar als ze zonen van Manasse zijn, want dat betekent het woord ongeveer, als ze zonen van Manasse zijn, dan zijn ze helemaal niet Joods. He? Maar goed. Maar ik geloof ook niet dat ze van de 10 stammen zijn. Ik geloof dat, zoals het dikwijls gegaan is, dat in bepaalde streken ter wereld heeft men wat Joodse gebruiken overgenomen. En een voorbeeld genomen aan Joodse religie. En je mag het niet hardop noemen natuurlijk, want het is erg anti-Joods wat ik nu zeg. Althans, zo ervaren Joden dat. Maar ik zeg het er nog maar een keer, een heel groot deel van wat wij kennen als Oost-Europese Joden is van huis uit dus helemaal niet Joods. Hè? Dat zijn gewoon Oost-Europese volken die zich bekeerd hebben tot het Jodendom, tot de Joodse godsdienst. Daarmee zijn ze Joden ook naar Bijbelse maatstaven, maar niet naar afstammingen. Echt niet. Zullen zich eraan toegevoegd op een of andere wijze. Maar kijk, als wij die 10 stammen zoeken, dan moet je dat niet zo doen natuurlijk. Moet je niet zoeken naar lui die in eerste plaats niet naar mensen met Joodse gebruiken, want dan zijn ze horen ze hooguit bij de 2, maar zeker niet bij de 10, toch? En verder zouden wij beseffen dat het bij die 10 stammen ook maar niet gaat om hier en daar een klein groepje mensen, maar dat het gaat inderdaad over vele volkeren. Die moeten ergens zijn, die zijn niet van de aardbodem verdwenen en komen in de dagen van de wederkomst van Christus zomaar weer terug, zomaar ineens. Nee, die hebben al die tijd ergens gewoond. En de beschrijving van een ongelovige Joodse staat in de dagen van Jeremia past net zo goed op de ongelovige Joodse staat in onze tegenwoordige tijd. En dus de beschrijving van die 10 stammen hier in hun goddeloze situatie, die past denk ik net zo goed op de 10 stammen in de dagen van de wederkomst van Christus. Te meer dat je dan bovendien in een situatie bent na de opname van de gemeente. Als dat tenminste nog meetelt, maar ik ben bang dat gelovig overblijfsel dat hier geïmpliceerd wordt, dat de gemeente is. En dat wat achterblijft, komt in het oordeel. Heb je dat nog? Zo gaat het toch altijd? Zo vinden we dat in de profetie over Juda toch ook? Een deel vlucht het land uit naar de woestijn, zal ik maar zeggen, als gelovig overblijfsel. En over de rest komt het oordeel. En wat onze bedeling betreft, de gemeente wordt opgenomen, over de rest komt het oordeel. En dat is dus inderdaad in de eerste plaats over de 10 stammen. Dat wil zeggen, daaruit wordt in de eerste plaats de gemeente weggehaald. Of andersom, de gemeente wordt in de eerste plaats weggehaald uit de 10 stammen, logischerwijze. Maar die hoef ik nou niet meer uit te leggen, hoop ik. Zie. Maar dat is opdat daarna wel degelijk het oordeel daarover zal komen. En dus over heel die westerse wereld, hoor. Vergis u maar niet. Nou goed. En dan, maar dat heb ik vorige keer ook gezegd, kan het best zijn dat wij naar eer en geweten dan toch denken dat die westerse cultuur dat de beste is ter wereld. Ja, dat mag dan zo wezen, maar hij is niet best. Dat wil zeggen, het gaat er niet om wat voor normen wij hanteren, het gaat er om welke normen God hanteert. Zie? En voorts, waarom zouden we die dingen niet wat relativeren? Wij maken er geen deel van uit, hoor. We horen daar niet bij. Echt niet. En dus, een oordeel. Een oordeel inderdaad over sociale misstanden, waarover later nog het een en ander meer. Maar ook wel degelijk over de religie. Vers 14. Dat ik ten dagen als ik Israëls overtreding over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Bethel. Dat waren met die, was met gouden kalveren en zo, weet u wel. En de hoornen des altaars zullen worden afgehouden en te raden vallen. Die hoornen van het altaar, dat is een hardnekkig verhaal, hè. Dat is een soort vrijplaats, hè. Dus tikketje met verlos. Als je na zit, dan moet je aftikken op de hoornen van het altaar en dan, dan ben je vrij, heet dat, hè. Ja, but heet dat, ja. Ja. Waar dat toch vandaan komt, want in de Bijbel wordt dat zo niet ingesteld of bevestigd of wat dan ook. Integendeel. Eigenlijk, maar het is een oud idee. En het idee dat erachter steekt is dat men een beroep kan doen op de religie en dat men daar dan veilig is voor de staat of zoiets. Wat tamelijk naïef is, omdat scheiding tussen religie en staat ook maar een moderne vondst is natuurlijk, hè. Maar goed, maar de hoornen zullen afgehouden worden. En hierbij gaat het dus inderdaad over oordeel, ook over religie. Nou weet ik nooit precies waar de grens ligt tussen religie en de gewone samenleving, hè. Wij zijn gewend aan het idee dat het twee verschillende dingen zijn. In werkelijkheid is dat natuurlijk nooit zo. Religie bestaat nou eenmaal uit wetten en inzettingen voor het dagelijks leven. En er is niet een duidelijke grens tussen wat uit religieuze overwegingen verplicht is en dus is opgelegd en wat men los van die religie in de praktijk dan eventueel zou doen. Die grens is uiteraard vaag. Dat is bij ons in onze samenleving ook zo, want de beroemde normen en waarden van het, laten we zeggen, het antieke Nederland, om zo te zeggen, zijn ontleend aan de Bijbel, aan het christendom en meer bijzonder zelfs aan de gemeente. Alleen, men heeft Christus losgelaten, men heeft de Bijbel losgelaten, maar men hecht, althans met de mond, nog steeds aan diezelfde normen en waarden. Zoals dat zo mooi heet. Dingen als naaste liefde en zorg voor elkaar en dat soort dingen meer. Humanisme, heel het humanisme is feitelijk ontleend aan de Bijbel, nadat men eerst de Heer Jezus daaruit weggehaald heeft. Het is dus eigenlijk een soort monstrum, is het humanisme. Dat kan dus eigenlijk niet bestaan. En het, maar goed, de duivel zorgt er misschien voor dat het nog een poosje in stand gehouden wordt. Maar het kan eigenlijk niet bestaan. Ik denk dat het een duivels ideaal is, eigenlijk. Want u zou ook kunnen begrijpen dat de duivel niet uit is op de vernietiging van de mens, zoals velen denken. Maar de duivel is erop uit om die mensheid in stand te houden, geluk en voorspoed te brengen, buiten Christus om. Als dat niet kan, dan maar vernietiging. Maar bij voorkeur een vrederijk op aarde. Maar niet onder de heerschappij van Christus, uiteraard. Hè? Nou goed. En het humanisme kan daar natuurlijk een belangrijke rol in, een belangrijke functie in vervullen. In dat ideaal. Maar goed, daar gaat het me nou verder niet om. Maar wel om dat oordeel komt over de misstanden in de samenleving als zodanig. Maar net zo goed over de godsdienst. In dit Bijbelboek, daar komen we dus nog op terug. Wordt ook meerdere malen erop gewezen op, dat er aan de ene kant sprake is van groot onrecht, ook in de rechtspraak, maar gewoon ook in het dagelijks leven van alle dag, en dat het de mensen blijkbaar niet hindert om niettemin godsdienstig, dat wil zeggen religieus, te zijn. En dat dat dingen zijn die feitelijk in strijd zijn met elkaar. Dat men aan de ene kant onrecht doet en men weet dat ook. En aan de andere kant heeft men een godsdienst die nogal wat van de mensen vraagt. Maar waarin men zich eigenlijk beroemt en waar men trots op is. Dat is het visitekaartje naar buiten. Maar het fungeert tegelijkertijd als een dekmantel voor het vlees, heet dat. Hè? Als oorzaak voor het vlees. Kijk eens hoe religieus wij zijn met onze tempels en met onze tienden die wij betalen en die offers die wij brengen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dat is het volgende schriftgedeelte eigenlijk, waar dat In staat, vers 4 en wat er verder volgt van hoofdstuk 4 spreekt daarover namelijk. Hè? Naar buiten lijkt het heel wat, maar in werkelijkheid is het door en door verrot. En bovendien, de Heer speelt daar geen rol in. Dus volgt de oproep, bekeert u tot mij. Dat is vers 6. Dat was de bedoeling. Maar men zal het niet doen. En daarom, zegt Amos en zegt de Heer, zal ik een oordeel over u brengen, zoals ik het in het verleden gebracht heb, ook over andere volkeren. En terwille van u, om u te verlossen van die andere volkeren, om zo te zeggen, zo zal ik een oordeel alsnog over u brengen. Maar we doen er goed aan om te beseffen dat er profetieën zijn die uiteindelijk nog vervuld moeten worden in de toekomst, en ik denk in de nabije toekomst. Ja. Toch wel ernstig. De andere kant van het verhaal is, dat zeg ik dan ook nog maar ter afsluiting even, de andere kant van het verhaal is dat de traditionele opvattingen over deze profetie van Amos verklaren alles weg compleet naar het verleden. Het gaat over de 10 stammen toen, en toen is ook uiteindelijk in 722 is er een einde gekomen aan die 10 stammen, zijn weggevoerd in ballingschap, en dat is dan het einde van het verhaal. Waarna je dus aan dit Bijbelboek dus eigenlijk ook niks meer hebt, heeft dan zijn functie gehad al in een ver verleden, al meer dan 2500 jaar geleden, en dat was het dan. Maar bij nader inzien, dat is precies de manier waarop men ook profetieën over Juda, over het Joodse volk, wegredeneert. En zegt, nou ja, dat is allemaal al vervuld in de ballingschap. En profetieën over herstel zijn vervuld in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En daar komt hij. Maar wat dan over profetieën over een herstel van de 10 stammen? Nou ja, de gangbare opvatting, ik bedoel de gangbare dispensationalistische opvatting, is dat die 10 stammen zijn teruggekeerd, dat het maar een heel klein beetje volk was en dat zich vermengd heeft met de Joden en sindsdien als Joods door het leven gaat. Ik vind het een absurde redenering, eerlijk gezegd. Spijt me om te moeten zeggen, maar het is absoluut absurd. Maar waarom gelooft men dat? Want er is niet de minste aanleiding voor. Nou ja, als men dat niet gelooft, dan is de consequentie dat al deze profetieën, want er zijn er natuurlijk nog veel meer dan alleen in Amos, dat al die profetieën over de 10 stammen van Israël en over Samaria en hoe het maar heten mag, dat die dus ook nog vervuld moeten worden, net als de profetieën over de Joden. En dat, ik weet niet, dat dringt zeker niet door of dat acht men onwaarschijnlijk. En misschien ook wel onmogelijk, omdat men gewoonlijk ook geen flauw idee heeft van, en ook niet wil weten trouwens, wie die 10 stammen zijn. Want u weet dat het idee dat die Anglo-Saxische volkeren 10 stammen van Israël zijn, dat officieel als dwaalleer te boek staat. Hè? Dat mocht je niet geloven van Johannes de Heer. Dat is van de grote dwaalleren. Maar er is helemaal geen andere optie. En bovendien is die gedachte, die leer, is heel goed onderbouwd overigens. Maar er is geen andere optie. De Bijbel spreekt over zo'n groot volk met de daarbij behorende misstanden die daarin zijn. Waarvan de Heer zegt, ik heb u gezegend, ik heb u lange tijd gezegend, maar ik laat het niet zo voortbestaan. En in Romeinen 11 lees je dan gewoon, heel simpele zaak, lees je gewoon dat als die takken van de wilde olijfboom die in de tammen zijn ingeënt, als die in het geloof niet blijven, zullen zij afgesneden worden. Maar toen in de tijd de tammentakken werden afgesneden, toen was dat een oordeel van God, een oordeel dat over de 2 stammen kwam. Maar als dus de wilde takken afgesneden worden, dat kan dus alleen maar in de toekomst gebeuren, dan betekent het dus eveneens een oordeel gods over dat volk of over die volkeren. Maar ja, als je van die wilde takken maakt, dat zijn de gelovigen uit de heidenen. Of het is de gemeente, of wat men er maar van gemaakt heeft in de loop der tijd. Met de beste bedoelingen overigens, daar gaat het me verder niet om. Maar als men dat ervan maakt, dan zit men met het monster van dat de gemeente alsnog afgesneden wordt en dus verloren gaat. Of dat wedergeboren mensen alsnog afgesneden worden en dat soort dingen meer. En dat kan al helemaal niet. Ook daar heb je dus geen alternatief, hè. Ook dat komt er inderdaad nog bij. Maar er zit iets anders aan vast. Het probleem van van wat men dan noemt de Brits-Israël-visie, want zo wordt het algemeen aangeduid, in Nederland althans, is natuurlijk niet zo. Het is niet problematisch dat men zegt die Anglo-Saxische volkeren stammen van de 10 stammen van Israël af. Problematisch wordt het als men zegt, dus zijn wij Israël en hebben wij verplichtingen en als wij de Heer dienen zal de Heer ons land zegenen en dat soort dingen meer. Dat is een groot misverstand. En dat is een dwaalleer. Maar Johannes de Heer gooit dan, zoals zoveel anderen, het kind met het badwater weg. Dat is de makkelijkste manier. Het hele verhaal aan de kant schuiven en dan komen tot zulke merkwaardige argumenten als, nou ja, er was een vrouw uit Azer die woonde onder de Joden en dus zijn de 10 stammen teruggekeerd en ze zijn Joods. Wie dat kan volgen is mijn raadsel, maar ik vind het eigenlijk gênant om het nu te moeten zeggen, alsnog. Dat is natuurlijk een grote misser. Maar aan de andere kant, ik ben tamelijk goed op de hoogte van wat in die Brits-Israël-kringen geleerd wordt. En van de week kwam ik nog tegen dat, er werd de vloer aangeveegd met het idee van de opname van de gemeente. Want dat kon helemaal niet en bestond helemaal niet en er berustte eigenlijk nergens op. Maar het probleem van die leer in het algemeen is dat men de gemeente niet kent. Men zet de 10 stammen in plaats van de gemeente. Men kent de gemeente niet. Het verhaal is dat de gemeente gevormd wordt, primair en juridisch in elk geval, uit die 10 stammen van Israël. En alle vreemdelingen binnen hun poorten overigens, en zo verder. Maar de gemeente wordt daaruit gevormd. Waar het de 10 stammen als zodanig betreft, vindt een afrekening plaats pas in de toekomst. Dat wil zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dan zal ook sprake zijn van een gelovig overblijfsel eruit dat op aarde dat koninkrijk zal binnengaan. Zie? Maar onze dagen zijn die van de gemeente. Maar een van de. Nou, het grote probleem bij alle, laat ik maar zeggen, dwaalleren, om een groot woord te gebruiken, is dat men de gemeente niet onderscheidt. Niet weet wat de gemeente is. Eenvoudig, omdat je dat alleen kunt weten uit de Bijbel en de rest kun je allemaal zelf bedenken. Wij zijn hier op aarde als mensen en het leven zal toch niet met de dood uit zijn. Dat kan toch eigenlijk niet. God heeft de eeuw in ons hart gelegd, dus we hebben wat moeite met het idee dat het toch niet eeuwig maar tijdelijk is. Het zal langer moeten duren, een positief einde en vervolg moeten hebben enzovoort. En het zal duidelijk zijn ook dat wij het niet op prijs stellen, dat die mensen die ons altijd het leven zuur gemaakt hebben, dat die met ons meegaan naar een gelukzalige hiernamaals, zal ik maar zeggen. En dus vinden wij uit, je kan het gewoon zelf bedenken, dus vinden wij uit, dat zeggen ongelovigen dus ook, dat wij het allemaal zelf bedacht hebben. En meestal is dat ook zo. Echt wel. En dus degene die hier goed hun best doen, of er wat van maken, of weet je veel wat, als je aan onze regels gehouden hebben, die gaan mee. En de anderen die zich van ons in niks hebben aangetrokken, onze normen en waarden verworpen hebben, die gaan niet mee. Dat is het dan eigenlijk. Enzovoorts. Nou ja, zo steekt het ook ongeveer een beetje in elkaar. Heel in de verte ongeveer. Maar de gemeente is daarop een volstrekte uitzondering. De gemeente bestaat uit weliswaar uit gelovigen die eeuwig leven ontvangen, maar die gepromoveerd worden naar de hemel. En niet een toekomst hebben in het hiernamaals of op de aarde, want dat is de nieuwe aarde, het hiernamaals, logischerwijze. Maar die een hogere positie ontvangen dan de aardse. En dat ontgaat en gewoon. En waarom ook niet? Het grootste deel van de Bijbel spreekt er niet over. Noemt dat ook niet. Maar je moet wel het hele verhaal volgen van de schrift. Als je dat niet doet en voorbarig conclusies trekt en op alles maar op jezelf toepast, ja, dan ken je de gemeente niet. Zo zit dat. En dat is het probleem met zoveel christelijke opvattingen, stromingen en leringen en hoe het allemaal maar heten mag, secten. Men heeft er geen idee van. En ik ben nog van mening dat daar waar men wel een idee heeft van wat de gemeente is, dat toch de ecclesiologie, de leer over de gemeente, over het algemeen, slecht ontwikkeld is. Dat men de essentie ervan toch niet doordringt. Het idee dat wij, de gemeente mannelijk is, dat weet toch immers vrijwel niemand. En dat de gemeente geroepen is om te delen in de hemelse heerlijkheid en dus heerschappij van Christus, als gemeente van eerstgeborenen, waarbij wij geroepen zijn tot zonen te worden gesteld, dat weet toch bijna niemand. Het is niet voor niks dat ik er zo vaak over spreek. Men heeft het over aangenomen kinderen en dat soort dingen meer. En als je volgt wat er in christelijk Nederland omgaat, ja, dat gaat allemaal over uitwendige dingen en zich manifesteren in de wereld en aan de wereld. Eigenlijk het najagen van eer en macht in de wereld, zoals iedereen dat doet. Daar komt het op neer. Ook volgens de methoden trouwens die iedereen daarvoor gebruikt overigens, vooral tegenwoordig. Maar het geeft er blijk van dat men niet weet wat de gemeente is en dus wie men zelf als gelovige in Christus geworden is en waartoe wij als gelovigen geroepen zijn. En tegen dat soort leringen ging Johannes de Heer nogal in, ja. Goed. En een van die stromingen waar hij tegenin ging was de Brits-Israël-beweging, heette dat, hè? Of hoe men het maar benoemt. Maar neem niet weg dat die 10 stammen gewoon te vinden zijn op aarde. Het zijn de Angelsaksische volkeren. Maar juist omdat ze Israëlitisch van oorsprong zijn, zal de Heer over hen een oordeel brengen om dezelfde redenen als waarom hij een oordeel zal brengen over de Joden. En die twee samen in de eerste plaats, omdat daarna hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Wel degelijk via weer die 210 stammen. Dat wil zeggen via de stammen Israëls, heel het huis Jacobs enzovoorts. Nou goed, we zullen het daar wel weer bij laten. We hebben het er nog over, ooit. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, voor de opening van uw woord. Voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u voor die verborgen raad die u aan ons hebt willen bekendmaken door uw profeten. Opdat wij zouden wandelen in gemeenschap met u. Omdat wij gehoor geven inderdaad aan uw woord en ons door u willen laten onderwijzen. Opdat dat woord zijn uitwerking zou hebben in onze harten en daarmee ook in onze levens. Opdat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn en waardiglijk het evangelie. Wij danken u dat wij mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van al deze profetieën. Omdat we weten dat u uitloopt op de openbaring van uw heerlijkheid in de hele schepping. En bovendien, omdat we weten dat wij aan die heerlijkheid deel zullen hebben, omdat u ons als eerstelingen daartoe tevoren verordineerd hebt. We danken u dan dat we ons geborgen mogen weten bij u. En dat wij weliswaar getrokken zijn of worden uit de tegenwoordige boze eeuw, maar dat we niettemin een bevoorrechte positie zullen innemen in de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u daarom dat we mogen wandelen in uw kracht en terwijl wij luisteren naar dat woord wat u tot ons spreekt, omdat we daardoor zouden beërven die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij, met de kracht van uw genade, om Christus wil. Amen.